luistert naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Een podcastserie waarin ik, mijn naam is Daphne de Passé, in gesprek ga met mensen die ik interessant, inspirerend en bijzonder vind. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Mickey Hoogendijk. Haar foto's zijn te zien geweest en nog op exposities over de hele wereld en ze maakt meer dan alleen foto's. Echt een kunstenaar puur sang. En los van alle mooie dingen die ze maakt, kwam haar naam al eerder veelvuldig in de media. Door haar acteerprestaties in verschillende series en films en ook vanwege haar veelbewogen leven. Je gaat luisteren naar een bijzonder, oprecht, ongekunsteld en puur gesprek over het heden en het verleden. Over mooie herinneringen, maar ook over pijnlijke herinneringen. Pijnlijk om over te praten en ook voor mij pijnlijk om naar te vragen. Maar met zo'n bewogen leven, waarvan ook zoveel luidruchtig en heftig in de media is geweest, konden we het verleden niet onbenoemd laten. Dus ja, daar gaan we het ook over hebben. Maar we hebben het ook over het nu. Over tijd, over rust, over uit de red race stappen, over het proces van mooie dingen maken, over wat liefde voor haar is, over naaktheid en kwetsbaarheid. En over het leven dat vol cadeautjes zit met de grote vraag welke je aanneemt en welke niet. Dit gesprek vond plaats bij Mickey thuis aan de keukentafel met bij ons Jelle Goossens voor de techniek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mickey.
Ja, nu moet jij openen.
Nou, ja.
Ja.
Oké. Nou, we beginnen gelukkig weer overnieuw. Want ik weet gewoon niet zo goed hoe ik moet beginnen. Dus ik kan wel zeggen, welkom Mickey.
Zal ik je helpen?
Ja.
Het is vandaag de internationale dag van verdraagzaamheid.
Oh.
Ik dacht, het is wel een hele mooie dag om een diepgaand interview met mij te hebben.
Want? Heb ik dat nodig? Heb jij dat nodig?
Het wordt van iedereen gevraagd om vandaag verdraagzaamheid te hebben.
Ja.
Dus bear with me.
want we zitten hier gezellig bij jou thuis, hè?
Ja.
Daarom wist ik ook niet hoe ik moest beginnen. Ik denk, moet ik welkom zeggen? Welkom in je eigen huis. Ja, nee. Beetje zo'n soort,
je bent zeer welkom hier. Heel leuk dat je al bent gekomen.
Ja, nou, fijn dat ik hier mag zijn. Ik kreeg net al een kleine rondleiding door de galerie en door je. Je had een oneerbiedige woord ervoor, maar je hebt ongelofelijke mooie ruimte hierboven. Je zei iets.
Mijn soort speelkamer.
De speelkamer, ja, of iets klus.
Klushok.
Klushok, ja, dat bedoelde ik met oneerbiedig. Maar even voor de luisteraar, dat is zo mooi. Kan je hem even beschrijven nog? Ja, hoe die eruit ziet en wat het is?
Het is eigenlijk zoals toen ik geloof een jaar of 6 was, kwam ik wel eens bij vrienden en die hadden een zolder. En met heel veel hout. En dan mocht ik door zo'n trapgat. En dan op die zolder stond een hele grote verkleedkist. Mm-hmm. En daar mocht ik me dan omkleden tot allerlei personages. En dat gevoel had ik toen ik deze zolder, die vele malen groter is en ruimer en lichter. Maar dat gevoel had ik toen ik daar binnen stapte. Ik dacht, dit is mijn speelkamer, dit is mijn speelzolder. Hier kan ik alles doen wat ik wil. Dus ja. Eigenlijk was dat meisje van 6 gewoon helemaal thuis.
Oh, wat goed, ja.
Maar het is een fantastische ruimte. Ja, het is gemaakt door de vader van Jelle, onze geluidstechnicus vanavond.
Ja.
De architect. En hij heeft het met allerlei oude circusvloeren, heeft hij er hout op gelegd op de grond. En muren voor me gebouwd waar ik hem nog op kan schilderen en doen. Dus alles mag al kapot. Je kan er met verf gooien. Het maakt niet uit. Het is niet kwetsbaar.
Ja.
Dat is heel fijn.
Oh, wat goed.
Ja.
En je bent ook echt aan het spelen daar.
Ja.
Ja. Want er staat een hoek waar je kan fotograferen. Hoe noem je dat in het Nederlands? Je sculptures. Wat
ja,
is het Nederlandse
sculpturen,
woord eigenlijk?
Ja, sculpturen. Ja, ja. Oh, ja. Het is niet echt beeldhouden, want daar hak je er volgens mij in. Maar sculpturen, 3D-sculpturen maken.
Oh. Ja. Kijk, dan gaat er een telefoon.
Van mijn laptop. Ja, sorry. Ik heb echt alles uitgezet behalve die.
Maar en goed. Ik zei nog tegen Mickey, ik hoop zo dat er dit soort dingen gaan gebeuren.
Ik ben benieuwd wie dat was.
Ja, dat het niet zo'n helemaal gekunsteld interview gaat worden. En volgens mij hoop jij dat ook wel een beetje, of niet? Je zei ergens, ik weet helemaal niet of ik dat nou moet zeggen, maar je zei iets van, is er ooit wel eens een interview wel goed gegaan? Ja, nou, een enorme grijns.
Nou, dus ik was vanochtend even in Rotterdam en ik reed terug naar huis. En toen dacht ik, oh ja, zometeen een diepgaand interview. En toen dacht ik, en wanneer is dat ooit echt goed afgelopen, inderdaad? Meestal vind ik het dan heel erg leuk. Maar vaak lees je dingen terug of zie je koppen terug waarvan je denkt, ja, maar wacht even, zo bedoelde ik het niet. En dat vind ik heel fijn met dit, dat het is je eigen stem en de intonatie van mijn woorden is belangrijk.
Ja.
Soms zeg je dingen met een enorme glimlach. En als het geschreven staat, dan...
Je hebt de nuance er niet meer in of zo.
Ik las laatst ergens, ik ben een Remy. Ik heb geen man, geen kinderen en geen ouders. Terwijl als ik dat zeg, lig ik altijd in een deuk.
Ja.
Dus, ja.
Oh ja, en dat wordt op papier gezet en dan is het de kop. En dan
dramatisch.
Maar dat is wel fijn van een podcast, hè. Dat vind ik ook veel fijner ook dan schrijven. Omdat die kleine nuance dingetjes erin, het hoeft niet... je hoeft geen prachtige volzinnen te zeggen. Nou, hier heb je het al. mooi voorbeeld. Misschien gaat dat dan na dit gesprek wel gebeuren. Maar het gebeurt ook eigenlijk niet echt dat er een soort van die one-liners uit podcasts gehaald worden. Omdat alles in zo'n context gebeurt en gezegd wordt.
En ze duren ook wat langer. En de meeste vluchtige pers heeft geen tijd om daarnaar te luisteren.
Nee.
Dus dat is ook goed.
Ja, en die hebben ook wel gewoon een aantal vragen vooraf bedacht, denk ik. Krijg je die dan ook, of niet? Of is het gewoon een soort in your face?
Nee, zou ik ook niet willen. Vind ik echt heel stom.
Oh ja. Maar ik heb niet eens vragen.
Nee. Dat wordt wat.
Ja, dat wordt
zal
wat.
Ik jou gaan interviewen.
Ja, maar ik zei al tegen jou, want ik heb je benaderd. Ik weet niet eens meer wat ik precies heb gezegd, maar ik heb een berichtje ingesproken op WhatsApp bij jou. Want ik volg je al een tijd, omdat ik vind dat je echt ongelooflijk prachtige foto's maakt. Met name toen wist ik nog niet echt van je sculpturen. En dat ik dacht, oh ja, maar jij hebt zo'n ongelooflijk leven al. Volgens mij al op je 25ste had je al een leven wat normaal keer vier... wat een normaal iemand van 25 heeft of zo. En dat ik dacht, er is echt zoveel wat ik echt zo intrigerend vind of zo. Waar ik het heel graag over allemaal zou willen hebben. Maar nu zit ik hier en dan denk ik, ja, ik heb echt wel... 8, 9, 10, 11 onderwerpen waar ik het over wil hebben.
Ja. Take one.
Dat vind ik ook nog wel leuk. Want ik vroeg je dan om dat je 1 of 2 audiofragmenten... of gewoon audiofragmenten mee kon nemen. En toen ging je helemaal los met de meest onmogelijke audiofragmenten. Ja, het is een zwart-wit film, Japans uit 1937. En daar dan...
maar ik vond het namelijk een hele leuke vraag. Want wanneer mag je nou een selectie maken van bijzondere geluiden? En geluiden zijn... er zijn heel veel mooie geluiden. Maar in je leven zijn er denk ik misschien 3 of 4 die je altijd bijblijven. En toen jij mij die vraag stelde, kwamen ze ook meteen naar boven. En voor iemand die visueel werkt... is het natuurlijk heel erg leuk om ineens na te denken over hoe klinkt iets en wat is blijven hangen.
Ja.
En dat was echt die regen uit die film. Natuurlijk had ik daar ook de film bij. Misschien dat het visuele beeld samen met het geluid is blijven hangen. Maar ik vind sowieso regen gewoon een prachtig geluid. Een van mijn lievelingsgeluiden is regen.
Moeten we even draaien?
Ja,
is dat een goed idee?
Even horen. Ze staan daar in een Japans huis, ergens op het platteland, onder een afdakje. En die moesson, als het daar regent, dat is echt heel anders dan wat we hier in Nederland gewend zijn. Kom naar beneden en ja, daar kijken ze gewoon naar.
Ja, Rain at the Gate heet de scène uit de film. Maar het is wel grappig, want hoezo herinner jij je nog dat die film er was?
Nou, ik was 21 toen ik naar Japan verhuisde samen met Rob Scholten, mijn eerste man.
Ja. Yeah.
En dan ben je nog best wel een bakvis en heel erg jong. Dus al die indrukken die ik daar heb opgedaan, die waren natuurlijk heel erg intens. Die eerste paar jaren. Sowieso is Japan natuurlijk het meest absurde land om te gaan wonen dan. Tegenovergestelde van hier, en culture shock, alles was anders. En als je dan ook nog die oude Japanse films gaat kijken, dan ja, dat had ik nog nooit gezien.
Nee.
Nooit gehoord.
En deze scène specifiek, die is je... Ja. Zo bij op het moment dat je over audiofragmenten na ging denken?
Moest ik daar aan denken, ja. Nou, er zit een hele mooie rust en bezinning in de Japanse cultuur. De verfijndheid van de theeceremonies, de mooie stoffen, de design. Ook hoe ze met elkaar omgaan. Er is tijd. En die regen gaf mij ook het gevoel van... je kunt dus gewoon buiten zitten en luisteren naar de regen.
Oh ja.
Had ik al niet gedaan, geloof ik.
Oh ja, maar heb je, want als ik hier zo met jou in het huis zit, dit huis gaat ook heel veel rust uit. En jij doet rustig je ding. Ik weet niet of dat altijd zo is, maar...
Jawel, nee, ik ben een stuk rustiger geworden, maar ik
het is
ook...
prachtig, dus we hebben net ook een theeceremonie gehad. Dus heb je dat meegenomen? Past dit zo bij jou ook? Of zeg ik nu iets heel raars? Of
Nee. Twee jaar geleden heb ik heel erg bewust gekozen om even niet meer mee te doen met de rat race. En hier in een weiland in the middle of fucking nowhere te gaan wonen. Ik dacht, dat heb ik nodig. Ik heb tijd nodig en natuur nodig. En vooral tijd en rust om eens even echt te gaan werken aan de dingen die ik wilde doen. En mijn leven was zo'n heerlijk... druk leven met reizen, 50 exposities in 5 jaar, hè, over de hele wereld, alleen.
Ja.
Dus ik was gewoon ook moe.
En je woonde voordat je hier
in
heen
Los
kwam?
Angeles.
Oké.
Okay. Ja, in West Hollywood.
Oké. Okay. En lang, hè? Lang was je uit Nederland.
Echt? Ik ben 18 jaar weg geweest bij elkaar, met een tussenpoos van 5 jaar. Dat is lang.
Ja. Ja.
Ik wilde heel graag terug.
Ja?
Ja, ik verlangde ineens, nou ja, al langer wel. Naar Nederland. Ik kwam op een gegeven moment in de winter aan. En toen kon je heel even schaatsen op de grachten van Amsterdam. En ik zat in een taxi van Schiphol naar de Keizersgracht, waar ik logeerde bij vrienden. En ik hoorde trouwens ook een mooi geluidsfragment waar ik later aan dacht. En toen hoorde ik mensen 's avonds laat schaatsen op de grachten. En toen dacht ik echt van, nou, dit heb je nergens. Deze romantiek die Nederland heeft. Dus ik wilde graag terug.
Oké, okay, maar dan zou je terug kunnen gaan naar Amsterdam. Dat lijkt dan logischer dan dat je hier... Nou zeg ik het heel erg.
Nee, dat is echt
we zitten
gelijk.
Bij Eindhoven.
Ja, we zitten in Brabant. Ja. En ik heb helemaal niet nagedacht over dat dit Brabant was, eerlijk gezegd. Ik zag deze plek en dit huis. En ik zei, ik kom hier wonen. Een tikje impulsief. Naast heel rustig ben ik dus ook heel impulsief.
Ja.
En ik gunde mezelf gewoon zo'n grote ruimte als dit. En ja, dat is in Amsterdam gewoon niet te krijgen. Ik heb hier 250 vierkante meter voor een prijs waar je 3,5 achter woont in Amsterdam.
Ja, ja.
En dat had ik nodig. En dan maar hier. En dan maar hier blijkt ook heel goed te bevallen, omdat de natuur zo fijn is.
Ja, het is echt heel erg mooi.
Ja, en je komt hier niemand tegen. En ja, ik moet nog heel erg wennen aan Brabant. En ik heb bijvoorbeeld helemaal niets met carnaval. Maar de mensen zijn super aardig. En ik heb steeds het gevoel dat ik op vakantie ben of zo. Omdat ik... Vroeger moest ik 11 uur vliegen met een jetlag om mijn vrienden in Amsterdam te zien. En nu moet ik 1,5 uur... Nee, correctie. 1 uur en 3 kwartier, want je mag nog maar 100 rijden. Rijden naar Amsterdam. Maar dat geeft me wel steeds die escape route, dat ik naar mijn rust terug kan.
Ja.
En ik zal ooit wel weer terug willen naar die Randstad, hoor. Ik heb mijn ogen laten vallen op de Vechtstreek en zo. Maar je moet ook bouwen aan dingen. Je moet ook kunnen groeien. En ik heb hier nu gewoon echt een heel fijn, rustig plekje.
En het helpt ook echt vanaf het moment dat je hier was? Of duurde het lang voordat je de rust...
Het heeft me een jaar gekost om echt weer te landen. Ja, want ik was natuurlijk gewend aan een heel internationaal leven.
Yeah.
En dat ik Ik dacht wel van, ik kwam hier in het voorjaar, zag ik dit huis. Toen was alles mooi groen en lekker weer en op je blote voeten lopen. En toen kwam ik hier in oktober wonen en een maand later was om 4 uur donker. En dat was ik even vergeten. Oh, ja, donkere, koude winters van Nederland. Ja, daar ben ik nog steeds niet helemaal goed in. Vandaar de zon die ik heb aangeschaft, het kunstwerk wat achter je hangt.
Oh ja.
Dat is van een, ja, het is een lichte installatie van de kunstenaar, een hele grote rode, oranje zon, projectie.
Ook een beetje Japans-achtig,
ja,
of
inderdaad,
niet?
Japanse, ja, vlag. Mooi. Niet dat ik daar aan dacht toen ik hem kocht. Maar ik vond het gewoon heel mooi om de hele winter de zon, ja, in huis te hebben.
Oh, wat goed, ja. En nu? Hoe gaat het nu in de winter? Want we staan nu, het is november.
Ja, nou, ik moet nog steeds wennen. Ik ben wel heel erg van het buitenwerken ook. Vind ik heerlijk.
Ja?
Ja, ramen open, deuren open, muziek aan, blote voeten, niet te veel aan. Nou.
Oh, wat goed, ja. Hey, want toen je, je schetste net iets van het geluid van de schaatsen. En dat je door Amsterdam reed en dat je die, of liep en dat je dat zag. En dat ook een moment was dat je dacht, oh, wat heerlijk is Nederland ook eigenlijk. Of ja, wat fijn. Of,
ja.
Want wij waren bezig met die geluidsfragmenten, waar ik zelf echt heel erg veel plezier aan heb beleefd. Want dan kwam jij weer met iets. Oh, weet je wat ook nog leuk is? En daar moet ik nu ineens aan denken, want ik weet niet bij alle het hele verhaal. Eentje is ook niet gelukt, hè, trouwens. Daar kunnen we het sowieso nog eventjes over hebben. En geluidsfragment is niet gelukt. Maar eentje, daar kwam jij mee. En dat is volgens mij een deel uit een film van Bert Haanstra.
Ja.
Waarbij je hetzelfde gevoel had van Nederland. Of kun je daar iets over vertellen? Of moeten we hem eerst laten horen? Kan ook. Wat je,
Ik zal een klein stukje introduceren, denk ik. Ik was met Rob dus vertrokken uit Nederland. Toen was ik 20, 21. En 5 jaar in Japan en Brussel en de Canarische eilanden. Dus ik was uiteindelijk iets van 6,5 jaar weg. En op een gegeven moment hadden we in Tenerife een huis. En er was zoveel gebeurd. En toen zette Rob die Bert Haanstra film aan. En toen hebben we echt met z'n tweeën gewoon dagen achter elkaar Bert Haanstra een film zitten kijken. Omdat we op de een of andere manier dat Hollandse gewoon misten. En die films zijn prachtig. Zwart-wit films over de Delta werken. En het is heel oud en oudbollig bijna. Maar die prachtige stem van Simon Carmichelt, die dan beschrijft hoe Nederland eruit ziet. Speel maar, het is echt een mooi
we
stukje.
We doen hem aan.
De gewone mensen lopen weer op straat. Gewone mensen, wel goed, maar niet gek. Een dood enkele keer zijn we goed en gek tegelijk. Dan bouwen we in één nacht een heel dorp. Maar 's ochtends meestal niet. Ga er dan maar om dat je de moed niet verliest. Dat wordt beloond. De ochtend is wel nuchter, maar heeft toch iets hoopgevends. Het is net of het leven elke dag opnieuw begint.
Ja. De Morgenstond heet hij.
De Morgenstond, ja.
Uit de film Alleman uit 1963, De Ochtendstond.
Ja, toen was ik nog ineens geboren.
Ja.
Nou, niet eens geboren.
Maar het is wel grappig dat je op het moment dat je de vraag krijgt van over, je kan het audiofragment inbrengen, dat je dan dit ook bedenkt. Dus dit is echt zo'n moment, een beeld wat je in je hoofd hebt van, oh, toen was ik daar.
Ja.
Met hem of in een ander land en Nederland missend.
Ja. Ja, die kwamen als eerste naar boven.
Ja.
Maar er zit ook, bij ieder geluid zit een bepaalde emotie, een bepaalde herinnering. En ja, kennelijk, omdat ik zo lang ben weg geweest, heeft dat natuurlijk altijd wel ergens aan me getrokken.
Ja.
Ik vond het heerlijk, al die avonturen die ik heb beleefd. En al die culturen en alle verschillen. Maar dat betekent niet dat je, dat het voorbij is of zo. Je bent toch wel verknocht, denk ik, aan je eigen cultuur of je eigen Dus ik vond in Amerika heel lastig, als ik dan aan tafel zat, dat iedereen is daar opgevoed met dezelfde televisieseries en comedians en films en dingen. En daar hebben ze heel vaak vergelijkingen aan tafel gaan dan over dat soort fragmenten en zo. En als je dat dan niet zelf ook hebt meegemaakt, is dat wel eens, voel je toch altijd een beetje
een beetje buitenstaande.
En dat kun je kan heel veel leren over een cultuur. Maar als ik nu met een van mijn lieve vriendinnen iets roep over de fabeltjeskrant van vroeger, dat maakt ons één of zo.
Ja. Want hoe was het eigenlijk? Want toen je naar het buitenland ging, was je hier in Nederland bekend, denk ik. Toen, in ieder geval, want je hebt nog de naargeestige Cleo gespeeld in goede tijd.
Ja, dat was inderdaad. Ja,
dat weet ik zelfs nog. Maar die, toch in Nederland denk ik dat mensen jou echt wel kenden. Als je over straat liep en dan ga je ineens naar het buitenland. En dan weet niemand wie je bent, of werkte dat zo niet?
Ja, dus ik heb dat ook, dat hele gedoe over dat mensen weten wie ik ben, heb ik nooit helemaal meegekregen.
Nee?
Nee. Nee, ja, in die tijd van goede tijden was dat wel op straat, was dat een dingetje. Maar als je daarna verhuist naar Los Angeles, ja, nobody cares. Het is dus ook niets. Het grappige is, bekend zijn is ook geen werkwoord. Hè? Ik ben bekend, jij bent bekend. Dat is het niet.
Nee.
Dus het is niet zoveel. En nu merk ik als mensen dan naar me kijken of iets tegen me willen zeggen, dat ik bang ben dat ik die mensen niet herken van een feestje of een ontmoeting.
Ja,
en dan
blijkt
dat ze toch dan wel weten wie je bent. Dus het is iedere keer een hele ongemakkelijke situatie eigenlijk.
Oh ja.
Dus ik heb daar nooit zoveel last van gehad.
Oké. Okay.
In ieder geval geen waarde aangehecht.
Ja, want na de Canarische eilanden toen, zijn jullie weer terug naar Nederland gegaan of niet?
Ja, ik ben toen teruggekomen naar Nederland, in 1997 geloof ik. En toen ben ik in 2003 ben ik weer vertrokken, alleen naar Amerika. En toen is dat avontuur begonnen.
Ja.
Toen ben ik 2 jaar weg geweest. In 2005 ben ik weer teruggekomen. Mijn moeder werd heel erg ziek, voor haar gezorgd, 5 jaar. En toen was ik weer weg.
Ja.
En dat was de afgelopen 10 jaar.
Oké.
Okay. Ja.
En want jij noemde net al jouw relatie met Rob Scholten. Ik weet niet of we het daar nu al over moeten hebben, maar daar ging wel het fragment over wat we niet...
Wat je niet kreeg.
Wat we niet kregen. Ja, wat ik niet kreeg. En dat was een fragment van het NOS-journaal van 24 november 1994. Bij beeld en geluid werd dat heel ingewikkeld, want je moet een licentie hebben, zelfs als je gewoon ervoor wil betalen.
Ik heb geen rechten op mijn eigen beeldrecht, kennelijk. Ja,
ja dat is ook wel bijzonder, hè?
Mm-hmm. Ja. Ja, heel bijzonder, ja. Nee, dat geluid... ik zat dus heel hard na te denken over dingen die mij bij zijn gebleven qua geluid. En ik weet nog heel goed dat ik in het fysieke huis zat terwijl Rob werd geopereerd en ze beide benen werden geamputeerd.
Moeten we misschien nog even zeggen, ook voor de luisteraar, op die dag. Dat NOS-journaalfragment gaat over dat er een bom is ontploft in een auto en jij zat daarin met Rob Scholten.
Ja.
Dus daar gaat het fragment over. Een aanslag op kunstenaar en zijn vrouw.
Ja.
Ik heb hem dus wel even heel kort mogen horen en het is echt... Ik ben blij dat ik de beelden er niet bij zag, zeg maar. Want alleen de tekst is al echt wel indrukwekkend.
Ja, precies.
Maar goed, jij kon je herinneren van...
Nee, ik zat daar. Ze hadden mij onderzocht en ik was overal langs gesleept. En mijn oor, ik kon bijna niks horen, want die waren natuurlijk helemaal kapotgeslagen door die bom. Maar ik was natuurlijk niet zo beschadigd als Rob. En hij werd geopereerd en eerst 1 been geamputeerd. En toen kwamen ze vertellen dat zijn 2e been werd geamputeerd. En toen... Ergens kwam ik een televisie tegen waar dat ineens voorbij kwam. En dan zit je dus echt in een wachtkamer of zo, of vlakbij de IC. En dan ineens gaat dat dus over jou, jullie. En is dat net gebeurd? En ik vond dat zo vreemd, weet ik nog. Echt alsof je in een foute film terecht bent gekomen. En dat, omdat je natuurlijk ook nog zo in shock bent... reageer daar heel vreemd op. Maar dat geluid, die tekst, het beeld zeker ook, is me echt wel heel erg bijgebleven.
Ja.
Dan is het ineens ook echt of zo.
Ja, bizar toch? Ja, ik kan me helemaal niet ik kan me niet bedenken hoe het is überhaupt dat je, wat je zegt, je oren, die hebben natuurlijk zo'n enorme knal gekregen. Maar die zijn niet, heb je daar niet blijvende schade?
Nou, gelukkig is dat wel gewoon hersteld. Dus ik kan prima horen. Maar als ik bijvoorbeeld op Schiphol loop en er gaat zo'n alarm af omdat iemand de verkeerde deur heeft opengedaan, zo'n hoge piep, dan word ik helemaal raar.
Oh ja.
Ja, vind ik niet fijn.
Het gaat wel weer, het trekt wel weer weg.
Als het
daarna
piepje uitgaat, gaat het weer goed.
Oh ja, ja, ja.
Ik heb nu zo'n noise-canceling headphone als ik over Schiphol loop of zo.
Oh ja, alleen bij hoge geluiden?
Ja, heel hoog.
Oké. Okay.
Maar verder, ik heb nergens.
Heb je ook niet dat je schrikt of wat er nu nog? Je hebt overigens jij hebt een miskraam gekregen toen ook. Dus ook nog los van alle heftigheid, dat nog even extra erbovenop.
Mm-hmm.
Dan heb je het idee dat er nu is er nog iets waardoor dat echt impact heeft op je leven nu? Kijk je anders naar dingen of bijvoorbeeld dat schrikken of zo, kan me voorstellen. Ik weet niet of dat zo is. Droom je er nog wel eens over?
Nee, ik heb nooit echt van die dromen daarover gehad. Je hebt natuurlijk wel een traumatische ervaring gehad. En mijn vrienden weten dat ik met vuurwerk niet zo goed ben, want dan dat knalt veel dieper dan die knal.
Oh ja,
maar ja, ik weet zelf ook al wat er gebeurt, dus ik kan dat wel plaatsen en een plekje geven. Maar als je bijvoorbeeld op het nieuws andere aanslagen ziet en bomaanslagen of in films of zo, ja, het ergens komt het altijd wel weer binnen. Maar ja, je weet met je ratio dat dat niet van jou is op dat moment.
Nee.
Maar je moet het wel steeds eventjes. Ik laat het maar een beetje over me heen komen wat ik dan voel.
Ja. Want toen je in het ziekenhuis de beelden zag van het NOS-journaal, had je toen door dat het
nee,
echt
ik was al heel
jullie
erg,
ging?
Nee, ik was nog heel erg. Het ook, ik moest 2 dagen later in een auto weer in die straat zijn en wegrijden. Want ik had tegen de garage gezegd, zet maar een andere auto neer. Je moet altijd snel weer het paard op. En ik weet nog dat ik bij het tweede stoplicht pas wakker werd. Dus ik had de auto gestart, ik was weggereden, maar ik had mezelf uitgeschakeld.
Oké, echt op de automatische piloot?
Gewoon uitgeschakeld en niet expres, hè?
Nee.
Nee. Dus dat doe je dan op dat moment. Je lichaam is in die zin wel heel erg geniaal, hoe ze dan daarmee omgaan.
Een soort in de overlevingsstand kan je gewoon.
Nou. Maar je hebt natuurlijk een soort van post-traumatic stress disorder. Dat zal echt wel ergens in zitten. Ik denk het enige wat misschien ooit nog eens kan gebeuren is dat mocht iemand me ooit iets willen aandoen, dat die persoon echt moet denken daarna van oeps, ik had de verkeerde persoon te pakken. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik dan ineens snap of zo.
Ja, want dat is het nog steeds onduidelijk, toch? Of niet? De daders zijn nooit gepakt? Of nee, heb ik dat?
Nee, dat zijn eigenlijk de zwaardere dingen op een gegeven moment. Dat je dus al die tijd maar moet accepteren dat dat niet duidelijk is. En dat moet je ergens loslaten of een plekje geven. Dat zijn allemaal van die vreselijke basale opmerkingen. Maar ja, het is wel wat het is.
Ja, maar je weet de reden dus ook niet.
Nee, je weet het nooit zeker. Nee, je kan
op wie het
gemunt
was, op jou of
nee,
op Rob?
Je weet
of
helemaal niks, nee. En geloof me, je gaat alle scenario's af. Maar weet je, het grappige is dat als ik hier nu ook zo over praat, dat die dingen voor mij zijn zo ver weg.
Ja.
En ik ben zo met hele andere dingen bezig gegaan. En ik heb mijn leven zo gevuld met andere dingen. Dat ik heb er ook echt wel afstand van gedaan.
Ja.
Want het helpt mij niet om daarin te blijven hangen. En het helpt volgens mij niemand om daarin te blijven hangen.
Nee.
En het vult mij niet.
Nee, maar het is wel onderdeel van je.
Het is zeker onderdeel van me. En ik heb er niet echt nog een antwoord op wat het precies met me heeft gedaan. Je bent natuurlijk, ik was veel te jong. Je hoort, je leest, je ziet ineens dingen van hoe mensen in deze wereld reageren. Wat de pers schrijft, wat mensen zeggen. En ja, dan is je wereldbeeld wel ineens natuurlijk heel anders.
Ja.
Het is iets minder mooi. en lief en schattig, zoals je misschien zou willen dat het is. Niet dat ik bescherp en opgevoed, absoluut niet. Ik had al een aardig leven achter de rug voor Rob. Maar het maakte wel dat ik dacht, ik moet vooral mijn eigen leven heel erg mooi maken.
Ja.
Ik moet vooral mooie dingen gaan maken. Gewoon heel erg genieten in mijn eigen bubbel. En ja. Dat ben ik ook gaan doen.
Ja, want ik weet ineens ook wel weer wat ik insprak bij jou. Wat ook nog een reden was waarom ik heel graag met jou in gesprek wilde. Is dat, en helemaal als je nu met het internet erbij... Dat ik echt dacht, jullie, ze hebt ook echt nogal eens de wereld over zich heen gekregen. Hè? Over de liefdevolle buitenwereld en de grote boze buitenwereld. Ik denk, oh ja, maar volgens mij zijn er echt wel na. Misschien wel in die tijd of net daarna of zo. Dat is echt veel nare dingen gezegd werden. Of
nee, dat
niet
was
zo...
meer denk ik bij het tweede huwelijk of zo. Door de scheiding van Adam. Maar ik, in die tijd heb ik niet persoonlijk een soort van aanval van iets ervaren. Het was meer gewoon de onbenulligheid van sommige mensen, hoe ze met dingen omgaan.
Die niet oh ja, als klopt. Ik dit nu dan uit ga leggen, dan lijk ik een soort roddeljournalist.
Want je was
getrouwd met Adam Curry en daarvoor was hij met Patricia Pai. En Patricia heeft die verlaten voor jou of zo. Dat was beeld.
Precies, dat is al het beeld. En daar begint het al.
Ja.
Maar dat is onhandig. Maar het is ook een bepaald soort pers. Wat iets heel anders is dan een diepgaand normaal interview over het leven. Het zijn natuurlijk allemaal headlines. Het een wordt herhaald en het ander wordt herhaald. En op een gegeven moment is dat een ding. En daar kun je helemaal niks aan doen.
Nee.
En dan kun je maar beter gewoon over je heen laten komen. En
zolang ze mijn
naam
goed in dan,
verkeerd spellen, dacht ik altijd steeds... volgens mij gaat het niet echt over mij.
Wat spellen ze dan? Mickey met EI? EY. Oh ja, zorg, ja.
Ja.
Oh ja.
Nee, ja. Maar ook dat is, weet je, ja. Maar wat zegt dat over mij? Weet je, dat is niet...
Ja, maar dat heb je altijd wel zo kunnen
leer je
voelen.
Daarvan. Nee, okay. Nee, dat leer je daar wel van. En als je een klein beetje met verstand bent opgevoed en eigenwaarde hebt, dan zie je het wel voor wat het is. Het kost wel even tijd.
Ja.
Maar...
Nou, dat is je goed gelukt.
Het heeft heel weinig met te maken met wie jij bent of hoe jij leeft of wat echt belangrijk is.
Ja, want het zijn denk ik veel mensen die nu op social media daar echt heel veel last van hebben.
Ja.
Ik bedoel, daar hoef je helemaal niks bekends voor te zijn, maar gewoon met dat de groegemeente maar iets roept en iets zegt en iets doet en... je wel of niet ziet. Het is
heel lastig. Maar ja. Life is not a waltz. En het is nooit gezegd dat het allemaal goed zou zijn. En ik ben op school... heb ik ook wel een heftige tijd gehad. Weet je wel? Dat je verhuist van Amsterdam naar het oosten van het land op je 8e. En dat je ineens een Amsterdamse augurk bent. Weet je, van Montessori. Ja, ik was uitgescholden van alles. Maar ik heb wel zoiets als ik nu op mijn schoolreunie kom. Nou, komt het allemaal wel goed?
Ja.
Dus soms sterken die dingen ook. Dat zijn ook allemaal wel...
Gewoon in de tijd.
Ja, als je het niet meemaakt, dan weet je het ook niet.
Nee.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat is waar. Nou ja, maar ik bedoel, je kan er ook... en daar houden we erover op, hoor. Maar je kan er ook zuur van worden of wantrouwend of... dat je je terugtrekt of weet je, je kan natuurlijk ook andere dingen met negatieve mensen of een negatieve...
Ja, maar laten we nou gewoon kijken naar de mensen die dat soort dingen hebben meegemaakt. Dat zijn meestal daarna, zijn ze er toch wel goed uitgekomen. Mensen is heel erg resilient, zoals ze dat noemen.
Ja.
Je kan heel veel aan, hoor.
Ja.
Echt heel veel.
Ja.
Meer dan je denkt.
Dus is er hoop voor mensen die nu gepest worden op social media?
Ik ben niet gepest of zo. Weet je, dus, volgens mij moet je begrijpen hoe die dingen in elkaar steken. En hoe pers in elkaar steekt. En wat verkoopt en wat niet verkoopt. En hoe ze dingen opbouwen en afbreken. En hoe ze daarmee aan de haal gaan. En het is gewoon een machine. En als je dat ziet, net als dat je de politiek een beetje analyseert... dan is het ook grappig in plaats van alleen maar dramatisch. Je moet er gewoon met humor naar kijken.
Ja.
En het zien voor wat het is.
Ja.
Want dat is het. Het is gewoon een heel mooi spel. En per ongeluk zit je daar ineens in en ben je een stukje van die motor. En dan denk je, oeps. Oeps. Tikje onhandig. Was niet de bedoeling.
Oh ja.
Ja.
Ja, want dat zei je natuurlijk net nog wel. Oh ja, wanneer loopt een interview wel goed af? Als in wat je er allemaal uithaalt. Maar het kan je ook belemmeren om vrij uit te praten. Omdat je denkt, nou, straks wordt er weer wat uitgehaald. Of dan straks zeg ik weer iets wat ik niet...
We hebben het nu gehad over twee dingen die eigenlijk al echt verleden tijd in mijn leven zijn.
Ja.
Ik ben alweer 6 jaar op mezelf. En er zat 12 jaar tussen Rob en Adam. En het is heel interessant dat die mannen altijd wel worden aangehaald. Er zijn natuurlijk ook een soort van kernpuntjes, of noem je dat? Eikpuntjes in je leven. Van, oh, dat is die tijd.
Ja,
dat
die tijd. Je hele Wikipedia begint daarmee zo'n beetje. Ja, hè?
Die heb ik niet geschreven.
Nee, dat snap ik.
Dat is ook zo grappig, die Wikipedia. Daar stonden allemaal hele rare dingen op. Dacht ik, ja, dat moet ik toch eens aanpassen. En ze zei, ja, maar dat mag je zelf niet doen. Zeg ik, ja, maar ik weet toch op welke manier ik geboren ben. Want er staat er verkeerd. Ja, mevrouw, dat mag je zelf niet doen. Ik zeg, maar kunt u dan die fout veranderen? Ja, nee, dat kunnen we ook niet doen. Dat moet er aangedragen worden, iemand. Ik zeg, ja, en ik draag het nu aan. Ja. Nee, dat mag niet. Dus ja, zoiets.
Oh, dat is ook wel
compliqué.
Apart.
Ja, ja.
Ja, dus het is een beetje NOS-journaal fragmentachtig ding.
Ja,
het is eigenlijk jouw fragment, hè? Zou je bijna kunnen
precies
zeggen.
Precies.
Ja, ja, ja. Oké, we gaan het over iets anders hebben.
Jee.
Jee. Ja, maar dat is nee, dat ging, want we kwamen natuurlijk wel op door het geluidsfragment wat... Wat we niet konden.
En toen dacht ik nog, misschien moest dat zo zijn.
Ja, maar, misschien moet het zo zijn.
Weet je,
ja.
Het is ook niet iets wat ik uit de weg wil gaan. Want ik vind het ook heel raar als je zou zeggen van, oh, maar daar wil ik niet meer over praten. Weet je wel, dat is ook zo'n ding. Het is een heel belangrijk onderdeel. En er zijn toch een weinig. Het gebeurt niet zo vaak. En het is eigenlijk absurd dat het gebeurd is. Dus het mag best benoemd worden.
Ja, ja. Nou ja, en het is ook maar... want je zou verwachten, we hebben nou 2 dingen uit je leven, maar zo zijn er nog wel 12. Waar je gewoon, daar kan je een hele biografie over schrijven, weet je. En die is er niet.
Nee.
Dus dan kan ik me ook wel voorstellen dat dan, je wil dan toch weten hoe het zit of zo. Of ja, hoe je dat nu ziet. Want
ze
ik vind
wel
het heel mooi.
Ik heb gevraagd of ik een biografie wil, autobiografie wilde schrijven. Toen zei ik, doet u ook aan fictie, meneer de uitgever? Ja. Dat gaat niemand geloven.
Ja, ja. Nee, maar dat is ook echt zo als je het zo op een rijtje zet.
Ja. Het is heel grappig eigenlijk. Het wordt bijna heel in zijn pijnheid wordt het in zijn pijnlijkheid is het bijna grappig af en toe. En zo zie ik moet ik het ook maar zien.
Nou, dat vind ik ook weer mooi dat ik gewoon met een hele doos humor probeer naar een aanslag te kijken. Dat vind ik wel bijzonder.
Ja. Ja. Dat hebben Rob en ik toen ook gedaan. Het was onze enige, niet dat we dat echt konden, maar we hebben wel geprobeerd om alles maar gewoon
van je af te laten
humor
geleiden.
Humor helpt enorm in dat soort... We hebben zulke rare dingen meegemaakt dat we elkaar af en toe echt aankijken van, nou, dit kan toch niet?
Ja,
en dat je dan met elkaar nog plezier kunt hebben van al die ellende, is het wel het enige wat je dan ook nog elkaar echt gunt.
Ja, ja, bijzonder.